altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Banken zaten afgelopen maand in de hoek waar de klappen vallen. Eerst viel de Amerikaanse Silicon Valley Bank om. Daarna moest het Zwitserse Credit Suisse worden gered door concurrent UBS. En het rommelde zelfs even bij Deutsche Bank. Bij elkaar zorgde dat voor flink wat onrust op de financiële markten wereldwijd. En eens wordt er gevreesd voor een nieuwe bankencrisis. Hoe reëel is die angst en waar komt die vandaan? Dat bespreek ik deze week met vier kopstukken in BNR's Big Five van de nieuwe bankencrisis. Vandaag met Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit Tilburg. Welkom.
Goedemorgen, Paul.
Heb ik al ooit gesproken, dus ja, dan ga je toch tutoyeren. Kan gewoon niet anders. Voordat ik het met je ga hebben over de staat van het Europese bankwezen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Om te beginnen, volgens de stichting MKB-financiering, ik citeer even, zoekt 1 op de 5 MKB'ers tegenwoordig financiering buiten de banken om. Bijvoorbeeld bij crowdfunding, bij leasemaatschappijen ook. Maar is dat een teken dat het vertrouwen van ondernemers in banken ook flink aan het afnemen is?
Nou ja, ik weet niet of dit het iets zegt over het vertrouwen van ondernemers in banken. Misschien is het ook zo omdat die banken onder druk staan. Dat zie je nu ook al de afgelopen jaren met een coronacrisis. We hebben natuurlijk die energiecrisis, inflatiecrisis. Dat ook het bankwezen wat terughoudender wordt in het verlenen van kredieten. Dus dat zou er ook heel erg kunnen spelen. Maar het is trouwens wel een trend waar we naartoe moeten. De Verenigde Staten, daar zie je dus dat veel meer financiering ook van het MKB via de kapitaalmarkten gaat. Dus via het uitgeven van obligaties, leningen op de financiële markten. Terwijl Europa nog heel erg door banken gedomineerd wordt in de financiering van het MKB.
Dus MKB gaat er maar vanuit dat dat niet tijdelijk is? Dat wordt structureel?
Nou, daar kan natuurlijk een cyclus in zitten. Maar dat we langzaam maar zeker, de Europese Unie, de Commissie wil dat ook. We willen naast de bankenunie willen we ook een kapitaalmarktunie. Waardoor het makkelijker wordt voor bedrijven, ook de kleinere bedrijven, om schuldpapier en aandelen uit te geven op de Europese financiële markt. Als we daar naartoe gaan, dan worden we ook minder afhankelijk van het bankwezen. En dan zullen ook door, wanneer er dan crisis zijn in het bankwezen, zullen we daar minder erg door geraakt worden dan in de huidige situatie.
De tweede, jij promoveerde in 1996. Dat is even snel rekenen, 27 jaar geleden, op de fragiliteit van het financiële systeem. Kijk, en dat is belangrijk. Het doet er echt toe wat voor woorden je gebruikt. We zijn inmiddels dus inderdaad een end verder, bijna 30 jaar verder. Is het systeem nog steeds even fragiel? Zijn we wat opgeschoten? Of moet je een steviger woord dan fragiel gaan gebruiken?
Nou, het was heel interessant. In de eerste helft van de jaren 90 raakte ik geïnteresseerd in het onderwerp van fragiliteit. En dat is dus kwetsbaarheid. Dat zit eigenlijk tussen financiële stabiliteit en instabiliteit in. Dus fragiliteit wil niet zeggen dat je automatisch in een crisis belandt, maar wel dat je te kwetsbaar bent. Wat interessant was op dat moment, dat het was een niche ook in de academische literatuur. Dus als ik daar met mensen over sprak, met bankiers, maar ook met toezichthouders, dan was het toch eigenlijk al het verhaal van, dit is niet echt een groot onderwerp, want we hebben nieuwe mathematische modellen binnen finance, we kunnen risico's prijzen, inschatten, diversificeren. Dus Harald, we begrijpen het wel, maar we hebben eigenlijk de risico's onder controle. Nou, die promotie was in 1996. Toen kregen we in 2008 natuurlijk Lehman Brothers. Toen zijn we natuurlijk erg geschrokken. Dat bleek dat die risico's juist niet goed werden ingeschat. Ook met die riskante subprime-hypotheken die wereldwijd werden verkocht en gesecuriteerd. Toen zijn er een aantal zaken wel gebeurd dat de buffers aan eigen vermogen wel onder invloed van het Basel III-akkoord zijn verhoogd.
Kijk, nou praten we pas 5 minuten. Ik wou zeggen, het woord buffer is om niet gevallen best gek in jouw verband. Daar gaan we straks uitgebreider over door.
Er zijn verbeteringen, maar nog lang niet voldoende.
Dan de kwetsbaarheid van het financiële systeem. Hoe kwetsbaar is het financiële systeem nu? Is het zo kwetsbaar dat je kunt spreken, zoals Arnoud Boot gisteren in deze uitzending deed, van een failliet financieel systeem?
Nou ja, ik vind dat altijd een moeilijk woord. Ik vind fragiliteit een mooier woord.
Ik vind het
wel
duidelijk failliet.
Het systeem is dus fragiel. En het wordt, zoals Arnoud Boot gisteren ook terecht zei, het wordt natuurlijk overeind gehouden. Dat is nu ook bij de recente crisis weer gebeurd. Door massale overheidsgaranties. Dus dat kan zijn too big to fail. Dat de verwachting bestaat dat de overheid een bank wel zal herkapitaliseren. Zoals dat in Nederland ook hebben gezien met Fortis en ING in 2008.
Overheid het niet zo. Doen, is het
of dat nu, wat Joe Biden deed, maar wat in Europa ook speelt, een soort blanco garanties op alle deposito's van de banken. Dus your deposits are safe, zei Joe Biden. Dus niet alleen de deposito's tot de limiet van de depositogarantie, maar ook daarboven. Dus met andere woorden, ja, als die overheid, de belastingbetaler, wij met z'n allen dat systeem niet overeind zou houden, zou dat kwetsbare systeem instorten. Maar we houden het dus overeind. Doordat wij als belastingbetalers eromheen gestaan.
Nou praten we ook over de fragiliteit van het bankwezen. Maar dan gaat het eigenlijk niet over het eurosysteem. Ik hoor niet alle economen zeggen dat het met elkaar samenhangt. Vind jij die samenhang van belang? Of moet je het echt gescheiden van elkaar zien?
Nou, die fragiliteit bij de banken ontstaat natuurlijk door ten eerste dat banken hele lage kapitaalbuffers hebben. Dus historisch gezien, ook banken in Nederland zitten nu rond de 5% eigen vermogen van de balanstotaal. Nou, dat is een verdubbeling ten opzichte van de situatie voordat de crisis uitbrak met Lehman Brothers. Toen was het ongeveer 2-3%. Maar historisch, ik heb er ook zelf onderzoek naar gedaan met een Amerikaanse bekende hoogleraar George Benston, hebben in 2005 gepubliceerd, dus 3 jaar voor Lehman Brothers. En toen hebben we gekeken, nou, banken hadden bijvoorbeeld historisch gezien begin jaren 30 van de vorige eeuw nog 15% eigen vermogen. Kijk, als je maar 5% eigen vermogen hebt en er is een soort paniek, een crisis op markten, en er zijn geruchten of signalen dat banken op riskante leningen zitten, of dat nou riskante hypotheken zijn, of dat ze hun renterisico niet hebben goed afgedekt, hè, wat we zagen bij Silicon Valley, dat de marktwaarde van obligaties ver onder de boekwaarde is, dan ontstaan er zorgen over de solvabiliteit van die banken. Want als je maar 5% eigen vermogen hebt, en dan moet je er een paar procentpunten afboeken, en dan ga je al heel snel richting de nul. En dan worden beleggers bezorgd, dan gaan de aandelenkoersen onderuit. En als mensen dan het vertrouwen in die bank verliezen,
Je kunt obligaties omzetten in aandelen natuurlijk.
Nou, dat waren niet van Silicon Valley waar die in willen, waar gewoon staatsobligaties.
Nee, maar ja, dat kun je natuurlijk ook doen. Dat doen andere banken ook. En dan krijg je dat wordt wel eens zo economen worden dat een beetje voor het gemak netbuffers genoemd.
Ja,
maar wat voor de duidelijkheid. Want denken mensen we gaan de techniek in. Ja. Maar denk je dat dat inderdaad klopt ook als je naar de totale balans kijkt? Zijn het dan kun je dat
netbuffers? Als je dan zegt we moeten die buffers van de banken verhogen, zijn er een aantal mogelijkheden: nieuwe aandelen uitgeven, winsten inhouden en ook deze contingent capital instrumenten. Ja. Dus meestal zijn dat dus obligaties die converteren naar aandelen als de bank onder druk komt te staan, als de buffers naar beneden gaan. Op zichzelf vind ik dit ook een mooi mechanisme, omdat deze obligatiehouders ook prikkels hebben om de risico's van de bank te monitoren. He, want zelfs als de bank gered wordt, zijn zij de klos, want dan zijn zij aandeelhouder geworden. Maar het is wel zo, die coco's zijn nog niet goed vormgegeven. Daar bestaat ook een wetenschappelijke literatuur over. Die idealiter, daar hebben wij ook als groep van Europese hoogleraren, waar ik voorzitter van ben, voor gepleit. Idealiter moet je natuurlijk die buffers van de banken veel verder verhogen, richting op zijn minst 10%. En dan kun je ook in goede tijden. En dan kun je dus dan kun je ook dat moment van wanneer die coco's worden omgezet naar aandelen, kun je dan op een veel hogere trigger ratio noemen, zoals toen. Nu is die trigger ratio heel laag en dan is eigenlijk de bank al diep in de problemen. Dus als je op het moment dat je dat nu doet, dat die buffers hoger zijn en op een hoog niveau van kapitalisatie, dat die worden omgezet naar aandelen, denk ik dat het veel minder instabiliteit geeft, zoals we dat nou weer gezien hebben bij Credit Suisse.
Ja, en voor het gemak even, dat we naar kijken, precies. En kun je er dus nu nog, omdat het nog niet zo is, mag je dat net buffers noemen?
Nou, ze tellen. Nou, ze zijn. Ze, wat je, nou, niet helemaal. Hè. Ze maken deel uit van wat wij dan noemen het kerneigen vermogen. Hè. Het is additional tier 1 capital. En je ziet ook in het geval van Credit Suisse, ze hebben dus ook verliezen moeten nemen. Dus die houders van die 16 miljard Zwitserse frank, dat zijn die mensen kwijt. Het enige waar het nu over ging, is dat de aandeelhouders niet alles verloren hebben in Credit Suisse, want die kregen nog 3 miljard van dat overnameaanbod. Terwijl idealiter, in de hiërarchie is natuurlijk eerst zijn de aandeelhouders helemaal de klos, dan zijn het die houders van de coco's en dan zijn het gewoon andere obligatiehouders. En die formele hiërarchie die beleggers verwachten, die hebben de Zwitsers eigenlijk omgedraaid. En dat geeft heel veel onrust. En in de eurozone, ook de ECB heeft gezegd van, nou, binnen de eurozone, als er ooit zoiets zou gebeuren, wij houden ons wel aan die traditionele hiërarchie, wie het eerst moet bloeden.
En het is heel goed ook om daarbij de geschiedenis in de gaten te houden. En als je dat doet, moet je dat ook weten. Moet je ook een geheugen hebben. Dat heb jij natuurlijk. Je loopt al een tijd mee. En dat is belangrijk. Je ziet dat sommige mensen af en toe even inspringen. En die zijn helemaal vergeten. Zelfs wat er in 2008 gebeurde. En die denken, nee, de lessen van toen, dat doet er niet toe. Dat gaat in een jaartje of 5 mee. En is het uit het geheugen gewist. Ja. Is er één kernachtige les waarvan je zegt, daar moeten we op letten. Want we zijn altijd weer bereid, en helaas, om die te vergeten.
Nou ja, kijk, wat je ziet in de jaren na 2008. Hè, we hebben het Basel III-akkoord, hebben we gezien. dat die buffers verdubbeld zijn. Dus dat is positief.
Veel meer regels sowieso.
Maar veel meer regels. Maar toen is die discussie verder gegaan. Bijvoorbeeld hier in Nederland heb ik samen met Chris Buijink, de toenmalige voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, een discussie georganiseerd tussen de leden van de raden van bestuur van bijna alle banken in Nederland. En ook mensen van DNB, een ministerie van Financiën erbij, een aantal collega-hoogleraren. Er is ook een boekje van uitgekomen, Bankenbuffers en Belastingbetalers. En het interessante is, dus we hebben die discussie gevoerd, maar dat je toch ook zag daarbij de bank op een bepaald moment van, ja, een soort, het is nu al genoeg geweest. We willen niet verder met die verhoging van de kapitaalbuffers. Je ziet ook dat
het, want het houdt ons alleen maar tegen. Dat is natuurlijk in het achterhoofd.
En het werd ook wel soms gebracht als het moet nou maar eens afgelopen zijn met de bankbashing. We hebben onze lessen geleerd. Nou, dat was maar in zeer ten dele het geval. Want je ziet nu ook weer, ook in de instabiliteit van de aandelenkoersen van de banken van de gedurende de afgelopen maand, zie je dus dat er toch zorgen zijn over die banken.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Harold Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit Tilburg. Nou, we hebben het over de gevaren van een fragiel bankwezen in combinatie met een fragiel eurosysteem. Onder meer hebben we daarover gesproken. Maar terwijl we het over hadden, viel mijn oog op een blaadje. En daar staat volgens mij boven, Lijs Benink. Of ik lees het verkeerd. Maar dat moet gewoon de Lijs Benink zijn. En dan wil je weten wat erop staat. Of is het echt te privé om te vragen?
Nee, er staat aandelenkoersen boven. Dus okay, wat ik gedaan heb, kijk, wat er gewoon gebeurt, is dat wat we gezien hebben, kijk, er zijn banken failliet gegaan in Amerika, zoals Silicon Valley Bank. Nou, Credit Suisse was een groot probleem, is overgenomen door UBS, dus zo is die gered. Maar het gaat nu even over de eurozone. En daar is natuurlijk niks gebeurd. In de zin van, ik denk dat de toezichthouders, ook de Europese Centrale Bank, heel erg alert zijn geweest. Dus ze hebben heel goed gekeken wat er met de banken gebeurde. Men was natuurlijk bang dat er scenario's zouden kunnen gebeuren dat er geld wegstroomt bij banken. Nou, dat hebben we allemaal goed weten.
Ja, dat hebben ze wel geleerd snel.
En snel. En ze hebben ongetwijfeld goed gemonitord, wat ik in de markt hoor. Maar ik heb ook gekeken naar, en dat zegt ook iets over die fragiliteit, hoe snel dat gaat, wat er met die aandelenkoersen van Deutsche Bank.
Maar gaat het om de cijfers?
ING en ABN AMRO. Gaat het om de cijfers? En ik heb dus drie momenten gepakt. Hè, dus gewoon 1 maart. Begin maart, toen was er nog niks aan de hand. Het duurde nog 10 dagen voordat de bankenproblemen begonnen. Vrijdag 24 maart was 3 weken geleden. Toen was het dieptepunt met Deutsche, dat iedereen erover had, wat gaat er met Deutsche Bank gebeuren? En ik heb naar de koersen van vandaag gekeken. Of van gisteren. En het interessante is dat van begin maart tot dat dieptepunt op 24 maart zie je dus dat Deutsche Bank met iets van 26% naar beneden ging, de aandelenkoers. ING 21% en ABN AMRO met 14%. En ook nu zie je nog dat Deutsche min 18 staat ten opzichte van begin maart. ING min 12,5 en ABN AMRO min 11,5. Terwijl de hele markt, AIX bijvoorbeeld, gewoon weer omhoog is.
Een scheel contrast.
En dat betekent, dat is een teken dat die aandelenkoersen tot zo'n, bij Deutsche zelfs tot 26%, ING 21% onderuit gaan. Dat is dus heel zorgwekkend, omdat die aandeelhouders in die banken zich zorgen maken over die fragiliteit. Zit er misschien ook in die banken, zitten daar verliezen in? Zullen die banken geraakt worden door de crisis? En we weten, als dit te lang duurt, zoals we dat ook gezien hebben met Fortis in 2008, dan als die aandelen naar beneden gaan, dan krijg je dat deposito's worden opgevraagd, bedrijven gaan dat doen, en dan gaan die aandelenkoersen verder naar beneden, en dan kom je in een soort negatieve spiraal. Maar wat je dus ziet hier, is dat die fragiliteit heel groot is, en wat ik interessant vond, is dat die boodschap nu ook bij de toezichthouders meer naar voren komt. Na de presentatie.
Nou, dat kan niet anders met die cijfers. Ik bedoel, anders zitten ze echt te slapen. Dat is nogal duidelijk, ja.
De DNB heeft toen ook eind maart zijn jaarverslag gepresenteerd. Er stond ook een mooi verhaal, interview met Klaas Knot in bijvoorbeeld de Volkskrant. Maar er stond aan het eind van het artikel stond een hele mooie quote. Nou, we weten allemaal natuurlijk, Arnold Boot had het er gisteren ook over, dat geld heel snel in de tijden van apps en digitaal bankieren kan worden weggehaald. Dat is het verschil. Maar het punt is ook, waarom doen mensen dat? En wat aan het einde van dat artikel in de Volkskrant Steven Major zei, directeur toezicht van de Nederlandse Bank, die zei, ja, wat we misschien wat onderschat hebben, is niet alleen dat het technisch kan, maar kijk, waarom trekken mensen hun deposito's terug? Omdat het toch iets te maken heeft met gebrek aan vertrouwen. En dat vertrouwen wordt toch gevormd door van niet alleen of die bank voldoende liquiditeitsbuffers heeft, maar heeft die bank ook voldoende eigen vermogen, voldoende buffers? En hoe zit het met het risicomanagement? En
jij dacht, wacht even, mijn boodschap is ingedaald. Want daar gaat het om.
Nou ja, ik zie dat die boodschap, dat die boodschap langzaam en zeker. Dus er wordt vaak gezegd van, ja, het is een probleem van liquiditeit. Natuurlijk hebben die banken niet al die deposito's houden ze liquide, want ze geven natuurlijk krediet.
Nee, die cijfers tonen aan dat het verder gaat. Het gaat over onderliggende solvabiliteit.
Het gaat om onderliggende zorgen om de onderliggende solvabiliteit.
Als we nu het breder gaan trekken, dan kijk je hoe kan de EU zich het beste beschermen? Wat zou de EU moeten doen om zich het beste te moeten beschermen? En heb je economen, die hebben het altijd over die nieuwe pan-Europese investeringsfonds. Ik zou bijna zeggen, dan komt de vlammende pan. Want dat is, jij bent volgens mij even die economen die daar heel erg voorstander van is. Maar je bent niet de enige. En je hebt ook tegenstanders.
Nou ja, kijk, wat je ziet is, kijk, we hebben dus die fragiliteit van het bankensysteem. We hebben ook de fragiliteit van het eurosysteem. Ja. En een van de, we hebben laatst ook dat rond de tafelgesprek gehad, een hoorzitting bij de Tweede Kamer afgelopen februari.
Maar even wachten, want dat weet niet iedereen meer. Want wie waren we?
Nou, de Tweede Kamer had de vaste Kamercommissie Financiën, had dus een groot aantal experts uitgenodigd. Mensen die kritisch zijn over de euro, mensen die wat minder kritisch zijn. Dus het was een heel mooi gesprek. Duurde iets van 4,5 uur. Dus echt van een aantal hoogleraren. Maar natuurlijk ook Klaas Knot, president DNB. Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau.
Maar daar werden de verschillen op blootgelegd.
Hans Hogevorst, oud-minister van Financiën.
Nou,
natuurlijk.
Kijk eens aan. Om de verschillende meningen op tafel te hebben.
Een aantal van die meningen zijn net gisteren. Gisteren is Elsevier Weekblad uitgekomen met een artikel over EW, hierover, met waar die visies nog eens een keer worden neergezet. Maar het grote probleem, de eurozone is natuurlijk ook een fragiel bouwwerk, maar anders dan bij de banken. Wat we namelijk hebben gedaan, we hebben heel erg die monetair poot ontwikkeld, via de ECB. En de ECB die al ook staatsobligaties opkoopt, als deel wat ze de afgelopen 10 jaar hebben gedaan, als deel van quantitative easing. Maar de fiscaal-politieke poot, dat je dus ook een soort budgettaire pilaar moet hebben.
Ja, dus
landen,
de overheid,
via de belastingbetalers. Dat daar is toen bij het in de aanloop naar het verdrag van Maastricht eind 91 wel over gesproken. Er lag notabene een voorstel van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Dan praten we dus over premier Ruud Lubbers. Dan praten we over Hans van den Broek, minister van Buitenlandse Zaken.
Heel lang geleden, ja.
En staatssecretaris Piet Dankert.
Hou op, wilde maar in die hele kabinet 30, noemen we nu.
Ja, nee, maar 30, deze drie mensen die waren samen met Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, bezig om ook een fiscaal-politieke pilaar te creëren. En die is van tafel geveegd op een maandagavond eind september 91. En dat was Zwarte Maandag. En waarom ik het noem? Dus vanuit Nederland werd wel degelijk gedacht om die euro een stabiele munt te laten zijn. Maar die fiscaal-politieke pilaar, die budgettaire pilaar, is er dus niet gekomen. En daarom zitten we nu met een kwetsbare euro.
Dus nu zeg jij een nieuw, in jouw woorden, een nieuw pan-Europees investeringsfonds.
En nou,
nu
wat je dus...
Nu zijn er mensen die daar anders over denken. Bijvoorbeeld, je haalde zelf wel EW aan. Ja. Andere hoogleraar, Adriaan Schout, die zegt maar die investeringsfondsen houden toch op. Want ik zie de uitkomsten gewoon niet terug per lidstaat. Dus het doet niks voor ze. Dat is dan toch een serieus argument ook, om het gewoon niet te doen.
Ja, maar dat is een serieus argument van Adriaan. Maar dat is natuurlijk wel van hoe je dit weegt. Kijk, we hebben de eerste grote pan-Europese investeringsfonds is natuurlijk het corona-herstelfonds. Wat in 2020 gelanceerd. Nederland was daar dus zwaar op tegen. Nederland, want daar zitten niet alleen leningen in, maar ook giften, dus subsidies, die landen niet hoeven terug te betalen. Duitsland heeft dat toch doorgedrukt. Hè. Nederland was eigenlijk heel verbaasd dat Duitsland akkoord zou gaan met die subsidies. En ook nog door uitgifte van Europees schuldpapier door de Europese Unie, dus niet door nationale lidstaten. Maar wat je ziet, dat corona-herstelfonds van die 750 miljard, bijvoorbeeld Italië krijgt daar 200 miljard voor. Dus die moeten wel degelijk goede plannen indienen. Ik ben afgelopen november in Rome.
Ze krijgen alleen maar geld als ze ook die plannen waarmaken. Dat is een woord en stok benadering.
Ik heb gewoon de presentatie gezien van de hoge ambtenaar van Financiën, hoe ze daarmee bezig zijn in Italië. En er zit ook een pakket aan economische hervormingen zitten erbij.
Tuurlijk, maar er zullen heel veel mensen die dit horen, die zullen nu denken, wacht eventjes, maar we hebben toch ook een minister gehad van Financiën voor Kaag, namelijk Hoekstra. Die had dat met de Frugal Four, die ging keihard Zuid-Europa. En dan kreeg je ook heel veel medestanders.
Ja, maar uiteindelijk heeft dat dus enorm gebackfired. Dat heeft de positie van Nederland in Europa heel erg ondermijnd. Hij was natuurlijk dan de soort woordvoerder, voorzitter van de noordelijke Europese landen, hè, de Hanseliga. En dat heeft heel veel kwaad bloed gezet.
Daar horen we trouwens niks meer over.
Nee, want, nee, maar we hebben nu Sigrid Kaag. En ja, die heeft een andere, meer pro-Europese route gekozen. En dat lijkt me ook terecht. Hè. Ze heeft bijvoorbeeld ook met haar collega minister van Financiën in Spanje heeft ze een voorstel gelanceerd. Dus Nederland, de rol van Nederland, wat mij betreft, moet heel erg die binnen die Frans-Duitse as zijn.
Maar dat gaat pas gebeuren als er ook plannen in Brussel op tafel liggen. En volgens mij ligt er al iets op tafel. Maar wat dan? Welke kant gaat het op?
Nou ja, kijk, met het corona-herstelfonds hebben landen dus ook economische hervormingsplannen moeten gewoon indienen. Waaronder Italië. Zijn daarmee bezig. Het is natuurlijk moeilijk. Het is natuurlijk niet makkelijk. Maar we hebben het nooit op deze manier geprobeerd. Wat we in het verleden deden was en gratis geld vanuit de ECB, zonder voorwaarden. De ECB koopt gewoon staatsobligaties op, maar doet de rente naar beneden. Nou, dan krijg je moral hazard, want dan is er eigenlijk weinig druk op landen om dit dan, om die hervormingen door te voeren.
De verkeerde prikkel.
Nu zeggen we van, nu gaan we vanuit op het Europese niveau van belastingbetalers zijn we bereid om dingen te doen, maar we koppelen dat een hervormingspakket. En wat er nu op tafel ligt, is een nieuw voorstel voor nieuwe begrotingsprocedures vanuit de Europese Commissie eind november. En daar wordt nu over gesproken.
Volgende week maandag dan is Niek Pas de gast. Hij is historicus en universitair docent Frankrijk aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is in de nieuwe Big Five Week, waarin we het land Frankrijk onder de politieke en culturele loep nemen. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met hoogleraar Harold Benink over de Europese Bankenunie. Blijf luisteren.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 4 experts over de onrust in het bankwezen en de financiële wereld. Eerder deze week sprak ik met beleggingsadviseur Marco Groot. Terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Harold Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit Tilburg. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Bijvoorbeeld jouw rol als voorzitter van het Europees Schaduwcomité voor Financiële Regelgeving. Maar dat heet natuurlijk European Shadow Financial Regulatory Committee. Heb je ook in Amerika, of had je in Amerika. En de effectiviteit van de Europese Bankenunie. We beginnen met het laatste. En nu is het interessant als we toch praten over die pan-Europese aanpak, over Europese Bankenunie, dat we even dat Europese perspectief in kaart plaatsen. Of in perspectief plaatsen. En misschien aardig om te kijken wat er de komende tijd gaat gebeuren. En is er één land dat er uitspringt, namelijk Frankrijk. Daar gaan we niet voor niks volgende week ook in de Big Five over hebben. Waarom speelt het volgens jou zo'n enorme grote rol in dit verhaal?
Ja, en dat gaat dus verder dan de Bankenunie. Dat gaat over de stabiliteit van de eurozone. Maar het is natuurlijk wel aan elkaar gekoppeld. Want ook bijvoorbeeld omdat nog steeds heel veel banken, denk bijvoorbeeld aan Italië, maar ook in Frankrijk, beleggen in de staatsobligaties van een land. Dus als er een vertrouwenscrisis zou ontstaan in de staatsschuld van een bepaald land, bijvoorbeeld Frankrijk of Italië, dan gaan ook de banken onderuit. En dan krijg je een soort gelijktijdige crisis in het bankensysteem en het eurosysteem. En als dat uit de hand zou lopen, zou je nog een veel grotere crisis kunnen krijgen dan we ooit gezien hebben. Dus dat is heel gevaarlijk. Dus we moeten op een aantal zaken nu gewoon anticiperen. We moeten zorgen dat die bankenunie en dat bankenwezen in Europa stabieler wordt, minder fragiel. Nou, dat heeft ook iets met die buffers aan eigen vermogen te maken. Maar ook wat gisteren Arnoud Boot nog al heeft uitgewerkt. He, op het moment dat mensen ook hun deposito's kunnen aanhouden bij de centrale banken, Central Bank Digital Currency, dan moeten die banken zich meer lang gaan financieren via eigen vermogen en obligaties. En ontstaat er ook een neiging, incentives voor de banken, prikkels om bijvoorbeeld ook hogere buffers aan te houden.
Ja, dat zijn nieuwe dus, ankers die je neer
nieuwe
moet gaan
ankers
zetten.
Waar hij het over had. Dat is één richting waar we over moeten praten. Maar het eurosysteem is dus ook fragiel, waar we het net over hadden, omdat zeg maar die budgetair-fiscale pilaar onderontwikkeld is. En nieuwe pan-Europese investeringsfondsen, à la corona-herstelfonds. En dan denk ik dus bijvoorbeeld, denk aan de financiering van alle ambities voor klimaat, duurzaamheid, digitalisering. Dat zou heel goed uit te leggen zijn om dat Europees te doen via Europese fondsen. Denk aan Zuid-Spanje, Noord-Marokko, Noord-Afrika, vol planten met zonnepanelen. Dan moet die energie die wordt opgewekt, moet dan naar Noord-Europa. Via elektriciteitsnetwerken die niet hebben, of via waterstof dat getransporteerd moet worden. Het zijn massieve investeringen die heel goed.
Zeer lange termijn investeringen ook.
Ja, maar wat we wel moeten doen, ook in het kader van de klimaatambities en de opwarming van de aarde en de reductie van CO2. En dat zou je, als je dat ook pan-Europees aanvliegt, dan wordt dat ook door beleggers op financiële markten gezien als een commitment aan de euro.
Maar wat nu als Frankrijk dan een andere leider krijgt? En je bent met dit plan bezig.
De Europese Commissie die praat nu ook over nieuwe begrotingsvoorstellen, nieuw begrotingsbeleid, dus weg van het oude stabiliteits- en groeipact, het SGP, met die bekende normen van 3% tekort en 60% staatsschuld, veel meer tailor-made maatwerkplannen maken met landen zoals Frankrijk en Italië voor de komende 7 jaar. Maar het punt is, we moeten dus in actie komen, ook met die eurozone, en daar de incentives bij beter krijgen. Denk aan Frankrijk nu. Kijk, we zijn heel erg bezorgd geweest toen Giorgia Meloni de premier werd van een rechtsconservatieve regering. Maar het is daar niet misgelopen, waarschijnlijk ook omdat Europa 200 miljard op tafel heeft gelegd via dat corona-herstelfonds, waar de Italianen mee bezig zijn om dat uit te voeren. Maar als je nou ziet deze week Macron, of de afgelopen weken met de pensioenhervormingen van 62 naar 64 jaar, dat hij dus een soort procedure heeft moeten hanteren buiten de Assemblée Nationale om. Omdat daar geen meerderheid te vinden was. Ja, en de demonstraties die doorgaan. De Fransen zijn toch wel echt wel revolutionaire. En wat je dus ziet is...
Het houdt niet op.
Het is een
kwestie van dat waait al over.
Het staatsbezoek van Macron eerder deze week aan Nederland. Ook een tweetal keren incidenten met demonstraties. En het punt is... Kijk, in Frankrijk, we zien nu al een aantal verkiezingen dat het ging, de laatste twee verkiezingen, Macron versus Marine Le Pen. In 2017 had zij 34% van de stemmen in de tweede ronde. Nu, 2 jaar geleden, had ze dus 42%. En in de nieuwe peilingen zou ze een meerderheid halen. Zou ze dus Macron verslaan. Nou, als deze dynamiek in Frankrijk zo blijft zoals die nu is, revolutionair protesten tegen hervormingen, zou het zomaar kunnen zijn, als we dadelijk in 2027 weer nieuwe verkiezingen hebben in Frankrijk, Macron is dan weg, want die mag maar 2 termijnen dienen, moet een ander politicus komen vanuit de mainstream, versus misschien Marine Le Pen. En dan zou dat zomaar kunnen mislopen. Kijk, als iemand als Marine Le Pen of haar jonge nichtje presidenten van Frankrijk zou worden, dan kan dat leiden tot een vertrouwenscrisis in de Franse staatsschuld.
Ja, maar dat is een van de scenario's. Ja, maar goed, vanuit jouw expertise en de bankenunie, wat kun je daar dan tegenoverstellen?
Nou, wat je dus moet doen nu, je moet dus nu, net zoals je maatregelen moet gaan nemen om die fragiliteit van het bankwezen te reduceren, waar we het net over hadden, moet je ook don't take it for granted. Dus die eurozone is niet, die is ook heel fragiel. Die is niet noodzakelijkerwijs stabiel. Dus je moet met begrotingsplannen, met incentives om landen aan te zetten om ook zeg maar hervormingen door te voeren, maar ook met die pan-Europese investeringsfondsen. Want het is ook aan de Franse belastingbetaler uit te leggen dat we gezamenlijk in Europa gaan investeren in zonne-energie en windenergie, in digitalisering, in infrastructuur. En dan kan je die politieke dynamiek, die nou op een soort glijdende vlak naar schaal naar beneden gaat, zou je dan kunnen keren. Want wat je ziet, we hebben het ook met Brexit gezien, met het Verenigd Koninkrijk, wat uit de Europese Unie gaat. Op een bepaald moment kan die politieke dynamiek heel negatief worden over Europa. Nou, bij het Verenigd Koninkrijk zat natuurlijk niet in de euro, maar die is uit de EU gegaan. En je kan ook een hele verkeerde politieke dynamiek krijgen in Frankrijk. En als dat zou gebeuren, dan kun je dus een explosie in het eurosysteem krijgen. Dan gaat de euro dan niet overleven.
Ja, en we zien dus dat hier dus alles met elkaar samenhangt. Dat is ook belangrijk. Dat gaat erover dat je dus ook niet, met alle respect, maar niet alleen deze discussie aan economen kunt overlaten. Nee, we zagen dat met die hele discussie natuurlijk ook tijdens de pandemie, het OMT, alleen viroloog. Je moet nu vooral een breed team samenstellen dat hierover nadenkt. Dus als het over de bankenunie gaat, moet je ook diep nadenken over wat normaal economen doen. Die kijken dan bijvoorbeeld naar die pilaren, die kijken naar het resolutiemechanisme. Ja. Oftewel beleggers voor het gemak even moeten bloeden als het erop aankomt. Moet je daar alleen economen naar laten kijken of is dat breder? Is dat een maatschappelijke discussie?
Nou, het is een bredere maatschappelijke discussie. Maar het gaat ook het gaat er ook om dat economen, macro-economen, eigenlijk historisch gezien een veel bredere taakopvatting van een vakgebied hadden. De oude traditie, de London School of Economics en Political Science, precies, economie en politieke wetenschappen, dat zijn we een beetje de afgelopen 50 jaar kwijtgeraakt door de opkomst van macro-economische modellering, computertechnologie. En dat kan natuurlijk in normale economische tijden, waar niet zoveel gebeurt, kun je heel veel dingen mooi modelleren. Maar er zijn nu zulke grote schokken, de bekende zwarte zwanen, een bankencrisis, een eurocrisis, een coronacrisis, een Oekraïne-crisis, een inflatiecrisis. Nou, misschien komt er weer een eurocrisis aan. Dat zijn zulke grote schokken. En om deze problematiek te adresseren, moet je dus heel goed kijken naar die politieke dynamiek binnen de eurozone, wat er aan de hand is.
En misschien moet je nog verder gaan. Dan moet je ook naar mensen van de praktijk kijken. Want eerder deze week, misschien heb je het gehoord, toen sprak ik met de beleggingsadviseur Marco Groot. En die zei, ik citeer hem, de berekeningen die veel academici maken kloppen eigenlijk niet. Volgens hem moet je banken niet beoordelen dus op hun eigen vermogen, maar op hun risk-weighted assets. Dus ja, op hun risicogewogen activa. Hij zegt, een hele belangrijke bijdrage, want veel economen die ik hoor, met alle respect, zijn er ook keurig bij, mensen als jij, maar dat zijn wel academici, die hebben nooit aan de knoppen gedraaid. Dus niet een commerciële functie bij banken gehad.
Ja, maar ik denk dat hij daar, dat is enerzijds een valide punt, maar tegelijkertijd, hij zei bijvoorbeeld ook over Arnoud Boot van, ja, ook geen ervaring in de financiële sector. Nou, Arnoud gaf gisteren ook aan dat hij in de board had gezeten van een Amerikaanse herverzekeraar.
En zeker, nou, maar Marco bedoelde daarmee dus een commerciële functie bij een bank.
Ja, maar weet je wat het is? Kijk,
en dat is het punt, dat is het essentiële. Maar, dat is natuurlijk net een andere positie.
Dat is een andere positie, maar het is natuurlijk niet zo dat wij vanuit de wetenschap, Arnoud zei het gisteren ook, dat wij dus niet in die financiële sector een bank sector op allerlei manieren rondlopen en contacten hebben en meedoen aan discussies. En wat zo heel interessant is, kijk,
ik wil hier even op door, omdat dit wel een essentieel punt is. Kijk, en dat is niet alleen omdat Marco dat maakt, maar dat zijn mensen in zijn hoek die zeggen dat vaak. Dat is de discussie van, kijk eens even, als je met je poten de modder staat, dan mooie praatjes, maar dan redeneer je wel anders. Even kort door de bocht.
Ja, maar het mooie in deze discussie is, kijk, je hebt twee maatstaven nu om zeg maar solvabiliteit van banken te meten. Dat is enerzijds gewoon de normale eigen vermogen gedeeld op balanstotaal, zoals we dat eigenlijk bij elk bedrijf doen. Bij Unilever, Shell kijken we naar, nou, hoeveel van je balanstotaal heb je gefinancierd met eigen vermogen. Nou, bij dat soort bedrijven is het vaak 30-40%. En nou hebben we in het bankwezen iets geïntroduceerd, dat noemen we dan risicogewogen activa, waarbij dan de banken dus zeg maar hun leningsportefeuille naar risico klassificeren. En op het moment dat dan een minder risico is, hoef je minder buffers aan eigen vermogen aan te houden. Dat is sinds het Basel II-akkoord. Het interessante is nu dat wij vanuit de wetenschap, vanuit het Amerikaanse groep van hoogleraren, ook vanuit Europa, hebben wij sinds 2001, toen dat in de plannen kwam, erop gewezen dat dit enorm veel perverse prikkels geeft. Met andere woorden, het is niet verkeerd dat banken een eigen risicomodel ontwikkelen. Dat is een business. Maar op het moment dat je gaat zeggen, vertel me wat het model is, en dan vertel ik jou hoeveel eigen vermogen je moet aanhouden, dan ontstaat er een perverse prikkel tot onderschatting van de risico's. Nou, dat hebben wij sinds 2001 voor gewaarschuwd. Nou, het basiscomité was daar eerst, wilde dat niet serieus nemen, maar in 2017 heeft zelfs het basiscomité nu een document aangenomen, finalisatie van Basel III, en zeggen, oké, je mag je modellen gebruiken, maar als de buffers te veel naar beneden gaat, dan is er een bodem. Dus ook de toezichthouders hebben nu gezegd van, dit gaat te ver. Nout Wellink, oud-president van de Nederlandse Bank, ook voorzitter van het basiscomité geweest toen dit allemaal werd ingevoerd. Hij zegt, ja, dat risicogewogen activa, heeft hij ook in een interview gezegd in de Telegraaf met Martin Visser, hij heeft gezegd, het geeft te veel manoeuvreerruimte voor de banken.
Maar met andere woorden, zou betekenen, als jij daar aan een commerciële knop zou draaien, bij welke bank dan ook, dan zou je ook handelen naar de woorden die je nu gebruikt.
Ja, dan zou ik dat doen. En wat er gewoon gebeurd is, het is allemaal dat Basel II leek leuk. Hè. Banken met meer risico moeten meer buffers aanhouden. En omgekeerd, hè, als ze minder risico hebben. Maar toen Basel II in Europa werd ingevoerd in 2008, toen zaten we al in de eerste fase van de kredietcrisis, gingen de buffers van alle grote banken in Europa, inclusief in Nederland, gingen fors omlaag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe bankencrisis. Eerder deze week sprak ik met Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO, onder andere over het toezicht op de banken. Terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit Tilburg. Harald, ik zei het al, je bent ook voorzitter van het European Shadow Financial Regularity Committee. Dat klinkt geweldig. En denk je, dat is een clubje net opgericht? Nee, niks van. Dat bestaat ook al 100 jaar volgens mij. Daar ben je ook al heel lang, 80 jaar voorzitter van.
Ja, sinds 98 hebben we het opgericht naar Amerikaans.
Meteen na jouw proefzit heb je dat gedaan.
Ja. Toen kwam ik, want tijdens mijn proefzitperiode was ik dus in contact met een grote groep van Amerikaanse hoogleraren. En over die fragiliteit, sommigen zaten heel erg aan de kant van de financiële stabiliteit. Die zeggen, wij kunnen al de risico's inschatten, waar we het net ook over hadden. Dus bijvoorbeeld Merton Miller, Nobelprijswinnaar, hoogleraar aan de Universiteit van Chicago, heb ik heel goed gekend. Die heel erg, heb ik ook in mijn proefschrift verwerkt, heel erg aan de kant zei van, jongens, laat die financiële markten maar zijn gang gaan, want risico's worden correct ingeschat. Dus als er al überhaupt een financiële crisis gebeurt, dan is dat allemaal eigenlijk pech, maar eigenlijk is dat ingecalculeerd, zoals hij dat noemde, een unlucky but calculated event. Ingecalculeerd. En de andere kant, Merton Miller was een neoclassieke econoom. En de andere kant van het spectrum heb je de post-Keynesianen met de grote man natuurlijk Hyman Minsky, die ik heel goed gekend heb. Heel vaak op conferenties in Amerika geweest. En Minsky had natuurlijk zijn beroemde boek, de beroemde hypothese, de Financial Instability Hypothesis, waar die eigenlijk zegt dat op het moment dat je in een soort stabiel economisch situatie zit, dan leidt op een bepaald moment, krijg je onderschatting van risico's, overoptimisme, wordt het veel schuldfinanciering gedaan, en dan krijg je weer een financiële crisis.
Maar mag je één punt uitpakken om te zien dat de geschiedenis niet zo allemaal vervaagt, maar nog steeds een grote rol speelt, namelijk het punt van de buffers maak je ongeveer ook al sinds die tijd.
Ja,
Eén ding denk ik, vanuit communicatief oogpunt, dan moet jij maar zeggen wat jij ervan vindt, dan denk ik, dat kun je steeds moeier op hameren, zonder enig cynisme ook doen. Dat is heel belangrijk, heel goed, die boodschap steeds voor het voetlicht brengen. Maar aan de andere kant denken mensen, daar heb je hem weer met zijn buffers.
Ja.
Dus zou je ook niet kunnen zeggen, buffers doet ook meteen denken aan compliance en allerlei mensen die daar vervelende dingen moeten doen, op regeltjes letten, dat willen we niet, dan kunnen we gewoon niet ons werk doen. Ja. Kun je ook niet zeggen, het is ook goed die buffers, want dan kun je leuke dingen gaan doen.
Ja, en dat, kijk, ook het in 2014 heb ik een keer een opinieartikel gehad in NRC Handelsblad met Frits Bolkestein, oud-fractieleider natuurlijk van de leider van de VVD. En het punt wat we gemaakt hebben tegen de bankiers, jongens, als je nou ervoor zorgt dat je akkoord gaat met de geleidelijke verhoging van de buffers, bijvoorbeeld naar 10%, dan kun je ook een soort grand deal met de politiek maken. Dan zeg je, nou moet het ook afgelopen zijn met die excessieve regelgeving in de ogen van de bankiers, waar ze zo over klagen. Bijvoorbeeld dat Nederland een sterke bonusregime heeft ten opzichte van de Europese Unie.
Maar dat is voor banken dus ook prettig en makkelijker
te maken. Maar de strategie van banken dus en lobbyen tegen de compliance en de grote mate van regelgeving, maar ook tegen verhoging van buffers, is geen geloofwaardige strategie. Dit was in 2014 en dat is nog steeds het geval. En wat ook interessant is nu, we hebben op dit moment, vindt natuurlijk de voorjaarsvergadering plaats van het Internationaal Monetair Fonds in Washington.
Ja.
Ze hebben nou weer nieuwe rapporten uitgebracht en in afgelopen oktober, toen was er ook een vergadering, had het IMF in een Global Financial Stability Report gesproken over increasing fragilities, dus toenemende fragiliteiten, onzekerheden op de financiële markt en de wereldeconomie. En nu, in een nieuwste editie van dat rapport, zijn ze nog veel pessimistischer. En hoe komt dat in een wereld waar schuldratio's ook sinds 2008, sinds Lehman, alleen maar verder de lucht in zijn gegaan? En tegelijkertijd zijn we nu dus de rentes fors aan het opjagen, omhoog aan het jagen. Vanwege de bestrijding van de inflatie. Dus het IMF is heel erg bezorgd over het financiële systeem. En daarmee zie je dus dat punt van Minsky ook. We hebben ook die schuldratio's veel te veel de lucht in laten gaan. In goede economische tijden met lage rentestanden. En dat kan leiden tot financiële instabiliteit.
Maar toch zou je zeggen, dat is een hele rationele verklaring. Begrijpelijk ook. Daar gaan mensen wel mee. Daar gaan ze bijna allemaal dezelfde kant op kijken. Maar dat is niet het geval. Enorm veel belangenconflict. Omdat er heel veel belangen ook spelen. En dat kun jij nou juist overzien ook. Dus hoe krijg je die één kant op?
Nou ja, kijk, er zijn twee dingen. Kijk, waar Minsky
één ding eigenlijk gewoon nu.
Minsky, die zei dus gewoon, die kwam vanuit de fundamentele onzekerheid. Dat niet alles in te schatten is qua risico's. En dat kun je niet modelleren. Dus dan heb je al een probleem in de economische wetenschap.
Maar dan kun je niets doen.
Daarom werd hij minder serieus genomen. Dat is één.
Ja.
Het tweede is, er is natuurlijk op heel veel van deze debatten is er een afruil tussen de korte termijn belangen en de lange termijn belangen. En wat je dus ziet, op korte termijn kan het voor aandeelhouders, maar ook voor het topmanagement van de banken, als ze bepaalde bonusstructuren hebben, kan het aantrekkelijk zijn om veel risico te nemen. nemen. En daar dan op korte termijn veel geld te verdienen. Dus als je bijvoorbeeld veel risico had genomen, zoals ABN AMRO in de jaren voor Lehman, dan kan dat in de jaren daarvoor leiden tot een hogere beurskoers, tot hogere bonussen. Ja, en dan verzilver je dat en vervolgens breekt er een crisis uit.
Zie je wat er gebeurt? Nee, natuurlijk.
Dus dat is dat moral hazard effect. Dus, maar je ziet het in heel veel debatten. We weten ook het CO2-debat en de opwarming van de aarde. We weten al sinds eind jaren 80, ook vanuit de oliebedrijven wordt steeds...
Ja, maar daar heb je de stikstofprofessor, ja. Jan-Willem Eresman. Die haalt dan de angel eruit en die probeert steeds... Ja. En dat doe jij in zekere zin ook. Misschien ben jij wel de bufferprofessor. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen, ik heb nu het argument voorhanden, want je praat er vaak over, gelukkig ook, schrijft er vaak over. En je discussieert er ook over. Ja. Wat is precies het punt om al die mensen op één lijn te krijgen? Want er zijn altijd punten waar ze verschillen, maar één punt zijn ze het over eens.
Nou ja, ik denk dat met die buffers dat er gewoon een fundamenteel belangenconflict is tussen de zeg maar wat ik net schetste. En pas iedere keer wat je ziet, helaas hebben we gewoon een financiële crisis nodig. Dat hebben we ook in 2008 gezien. Ja, toen kwam Daan
Hoogenboos altijd wat gegeven. Net maar goed, laten maak je een crisis komen.
In 2008 hadden net de buffers verlaagd met de invoering van Basel II. Ook begin 2008, banken waren al gestopt met geld aan elkaar uit te lenen vanwege zorgen over elkaars solvabiliteit. Toch gingen de buffers omlaag. Bijvoorbeeld ook een bank als ING was begin 2008 bezig met inkoop van eigen aandelen. Nou, ik heb toen geschreven op de opiniepagina van de Financial Times met de voorzitter van het Amerikaanse schaduwcomité dat de turbulentie die dus toen eigenlijk heerst op de markten, dat eigenlijk dat aantoonde de inadequaatheid van Basel II. Buffers moeten niet omlaag, maar omhoog. Nou, dat werd allemaal weggevuifd op dat moment, tot het moment van Lehman, en toen veranderde het.
En nu tijd voor de kettingvraag. Dat die mogen we niet vergeten. Want in de vorige aflevering was hier Arnold Boot. Je hebt hem al een paar keer aangehaald. Hoogleraar Financiële Markt aan de UvA. Die had deze vraag voor je.
Wat is nou hetgeen wat jij zegt dat je de afgelopen 15 jaar eigenlijk hebt nagelaten? Waarvan je zegt van dat had ik eigenlijk moeten doen. Of dat had ik moeten zeggen. Of daar had ik me mee bezig moeten houden. En eigenlijk heb ik dat in die 15 jaar... Ik had dat moeten doen. Ik heb het niet gedaan. Wat is dat, Harold?
Kort antwoord graag.
Nou, ten eerste tegen Arnoud, ook een zeer gewaardeerde collega, want dat zei hij gisteren over mij. We hebben altijd heel veel prettige dynamiek in onze discussies. Maar het antwoord is eigenlijk, wat ik al zei, tot ongeveer 2014 ben ik heel erg met die discussie bezig geweest van kapitaalbuffers. En toen werd het toch steeds meer, de politiek wilde er niet meer aan, de bankiers die wilden er niet eens meer over praten. Toen heb ik dat eigenlijk een aantal, ik heb het wel eens af en toe nog wel het punt gemaakt, maar op een lager pitje gezet. Dus als je zegt, heb je nagelaten, misschien had ik toen nog dat blijven moeten doen. Maar het was toen eigenlijk in mijn perceptie het trekken aan een dood paard. En nu zie je weer die hele discussie, ook met die bankenfaillissementen in Amerika en Zwitserland, weer in beweging komen.
Nee, het is trekken aan een levend paard nu.
Het is nu trekken aan een levend paard. Ja,
ook niet netjes, maar dat is een heel andere discussie. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Dat hebben we net gehoord. En jij mag zelf nu een vraag gaan stellen. Kort en bondig natuurlijk. Aan de volgende gast, historicus en Frankrijk-specialist Niek Pas. En dat is allemaal in een nieuwe Big Five week over Frankrijk.
Nou ja, we hebben het er eigenlijk al een beetje over gehad. Frankrijk, de politieke dynamiek, wat daar nu de komende jaren gaat gebeuren, en de resistance tegen de economische vormingen, die dus ook enorme implicaties kunnen hebben voor de stabiliteit van de eurozone. Dus aan Niek zou ik willen vragen, van hoe kijkt hij daar tegenaan? Hoe die politieke situatie zich in Frankrijk zal evolueren de komende jaren, ook in de aanloop naar de nieuwe presidentsverkiezingen in 2027?
Nog één vraag in één zin, mag je in één zin op antwoorden. Jij zegt, Macron houdt er dadelijk mee op. Zie jij al opvolgers?
Nou, daar ben ik niet voldoende. Ja, kijk, hij mag niet langer blijven dan twee termijnen, dus hij is weg. Dus dat zal wel een verrassingskandidaat worden die het dan tegen waarschijnlijk Marine Le Pen moet gaan opnemen.
Ja, wordt vaak weer vergeten, maar inderdaad, hij na 8 jaar ook hoe dan ook weg. Dankjewel, Harold Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit Tilburg. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Nina van der Dungen met BNR Breed. Dag.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.